Wat ik 2 weken geleden al zei, toen hebben we stilgestaan bij datgene wat er gebeurd was op de paasmorgen, zoals we dat zeggen, de eerste dag van de week, de opstandingsdag. En vandaag en ook volgende week zondag hopen we stil te staan bij de 40 dagen die daarna beschreven staan in de Bijbel. De 40 dagen tussen opstanding en hemelvaart. Wat is daar gebeurd? Wat beschrijft de Bijbel daarover? Wie spelen daarin een rol? En het gaat met name over een aantal ontmoetingen met de opgestanen. En het is natuurlijk wel bijzonder, want het is natuurlijk niet voor niks 40 dagen tussen de opstanding en de hemelvaart. En eerst eventjes over die 40 dagen. Want 40 is natuurlijk een getal in de Bijbel wat vaak voorkomt. Ik heb zo een paar dingen opgezocht die te maken hebben met 40. Want net wat ik zeg, het is niet voor niks dat er 40 dagen zitten tussen de opstanding en de hemelvaart. En dat er daarna nog weer 10 dagen zitten tussen de hemelvaart en de Pinksterdag, wat na 50 dagen is. Maar dat is voor later. 40, even een paar dingen. Isaac was 40 jaar toen hij trouwde. Esau was ook 40 jaar toen hij trouwde. Dat is trouwens geen aanwijzing dat je 40 moet zijn om te gaan trouwen. De woestijnreis van Israël, nadat ze uit Egypte waren getrokken, duurde 40 jaar. Eli, de priester, was 40 jaar richter. En aan het einde van die 40 jaar werd de ark, de heerlijkheid uit Israël, weggehaald. Toen was het voorbij. Het koningschap van Saul en van David en van Salomo was 40 jaar. Dus dat is in ieder geval een duidelijke periode. 40 komt voor als jaar, 40 komt ook voor als week. Niet zozeer in de Bijbel, maar bij alle moeders is dat in ieder geval een begrip geweest, 40 weken. Want dat is de tijd van de zwangerschap. En het is natuurlijk wel mooi als je dat vergelijkt met de verlossing van Israël uit Egypte, die bevrijd werden door het water heen. De geboorte van elk kind is als het ware een type van die bevrijding van Israël, die door het water, toen het water brak, werden ze als het ware geboren. Dat was de eerste keer. Toen moesten ze 40 jaar door de woestijn zwerven. En toen werden ze door de Jordaan als het ware opnieuw geboren. En gingen toen het beloofde land in. 40. Nu wat specifieker over 40 dagen. Want dat komt ook vaak in de Bijbel voor. Een periode van 40 dagen. Een beetje in chronologische volgorde. In Genesis 7. Daar lezen we over de vloed. De zondvloed zoals we die dan vaak noemen. De vloed. En Noach die een boot had gebouwd. De vloed was 40 dagen op de aarde. En het water nam toe en hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees. 40 dagen regen. En toen werd het droog. Dan nog 40 dagen voordat het venster openging in de ark. En er weer zicht was op de hemel, zou ik kunnen zeggen. En Noach een duif uitliet. Ook na 40 dagen. Mozes ging de berg op bij de wetgeving. Exodus 24, Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verderop. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Dat is trouwens sowieso wel, op het moment dat toen ik dat las, dacht ik, Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verderop en was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Toen moest ik denken, dat is gewoon een beeld van de hemelvaart van de Heer Jezus. Een wolk ontrok hem aan hun ogen. En dat gebeurde inderdaad na 40 dagen. Vervolgens, en dat is ook wel bijzonder, blijft die Mozes, die blijft 40 dagen weg. Hij is hoog verheven. Als het ware, je zou als aardling kunnen zeggen, die Mozes was ergens in het hemelse, ergens daarboven. En we zagen hem niet. Natuurlijk een geweldig ook type van de Heer Jezus, die ook naar de hemelvaart in de hoogte is. En we zien hem niet. En hoe lang is Mozes daar gebleven op de berg? 40. 40 dagen. Hoe lang verblijft de Heer Jezus Christus in het hemelse? Met een beetje vrijheid mogen we zeggen ook 40. Geen 40 dagen, geen 40 jaren, maar 40 jubeljaren. Is 2000 jaar. En het is wel mooi dat Mozes dus 40 uit beeld was, want hij was boven op de berg, komt ook overeen met de tijd van zijn 40ste tot met zijn 80ste jaar. Toen was hij ook uit beeld, toen was hij in Midian. Dus ook een periode van 40 dat hij uit beeld was. En het trof me helemaal dat ik dacht, op het moment dat Mozes uit beeld is, wat gebeurt er dan bij het volk? Die begint te morren en die vraagt zich af, ja, wat moet er van komen? Waar blijft die Mozes? We weten niet wat er van hem geworden is, staat er dan letterlijk. Laten we maar een andere God maken. We weten niet wat er van hem geworden is. En toen dacht ik, dat is precies in deze periode, ook met het volk van Israël in de toekomst. Petrus die schrijft dat er spotters zullen zijn in de toekomst, die zullen zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Ja, die Jezus die zien we niet. Hij heeft wel gezegd dat hij zou komen, maar waar blijft hij dan? Nou, zo was het bij Mozes ook. En ze maken een gouden kalf en dan komt hij toch terug. Ja, natuurlijk komt hij terug, na 40. Nou, zo even wat bespiegelingen. Goliath bespotte de God van Israël 40 dagen lang. En toen heeft David er een eind aan gemaakt. Na die 40 dagen is het genoeg geweest. 40. Je zou kunnen zeggen, telkens weer is dat een periode van beproeving. Niet van oordeel, want dat is wat anders, maar van beproeving. Die dan overgaat in een herleving of een vernieuwing. En dat is ook wel mooi, want 40, dat is 5 keer 8. 8, dat is het getal van het nieuwe begin. Na 7 komt er weer een nieuwe eerste. Dat is de 8e, dat is het nieuwe begin. En 5 is het getal van de genade. Genade werkt vernieuwing uit. De werking van genade die uitloopt op vernieuwing. Denk maar eens aan de zondvloed. Na 40 dagen was er een droge aarde en het venster ging open, zicht op de hemel. Mozes was 40 dagen zonder voedsel op de berg. Een tijd zal ook voor Mozes een tijd van beproeving zijn geweest. En wat is het gevolg? Dat Gods woord aan hem wordt geopenbaard. Heel letterlijk, op stenen tafelen, Gods woord. En Goliath, na 40 dagen verdrukking en beproeving, wordt de overwinning behaald. Door David. 40 dagen komen we ook tegen in nummer 14, op het moment dat er 12 verspieders worden uitgezonden om het land Kanaan te verspieden en te kijken van, wat is dat voor land, hoe kunnen we daar binnen, enzovoort. En dan staat er in nummer 14, overeenkomstig het aantal dagen dat u het land heeft verkend, 40 dagen. Nou ja, we weten wat er het gevolg is geweest. Er waren reuzen, dat halen we nooit, daar komen we niet in. Ja, 2 die zei, dat kunnen we wel doen, want de Heere God is met ons. Maar door ongeloof, tijdens die 40 dagen, worden die 40 dagen 40 jaar van rondzwervingen. En dan staat er in nummer 14, overeenkomstig het aantal dagen dat u het land verkend hebt, 40 dagen. Voor elke dag een jaar zult u ongerechtigheden dragen, 40 jaren lang. En u zult van mij tegenstand ondervinden. En vervolgens gaan ze dus, want ze hadden er al 2 jaar op zitten inmiddels, nog 38 jaar de woestijn door. En dat is wel een mooi beeld. 12 verspieders, 40 dagen in het land. En wat is het gevolg? Israël reageert ongelovig. Nee, dat gaan we niet redden, dat fixen we niet. Geen vertrouwen op de God. En na 40 jaar is er pas een intocht in het beloofde land. Dat komt wel aardig overeen met de periode van de Heer Jezus en zijn opstanding. 12 apostelen. Die na de opstanding waren er inmiddels 11 geworden, maar in ieder geval ze waren eerst met 12, de apostelen, die waren 40 dagen lang ooggetuigen van de opgestane. En ze ontmoetten de opgestane en ze hadden contact met hem en ze vertelden dat. Maar hoe reageert het volk als zodanig het land Israël? Ongelovig. Trekken zich er niks van aan. En na 40 jaar, ja, als ze tot geloof waren gekomen, dan was de Heer teruggekomen. Maar Jeruzalem wordt verwoest. In het jaar 70. Dat is na 40 jaar. Die periode herhaalt zich. 40 jubeljaren later, na 2000 jaar, zo ongeveer, is de verwachting, en dat is de toekomst, dat Jeruzalem inderdaad weer verwoest zal worden. En daarna zal ik inderdaad definitief hersteld worden. Dat brengt ons inderdaad bij die tijd van die 40 dagen na de opstanding. Apostelen die ooggetuigen zijn geweest, Israël die ongelovig reageert, en na 40 jaar verwoesting, of anders gezegd, na 40 jubeljaren definitieve verwoesting en vervolgens een herstel. Dat is in de toekomst. Over die opstanding is het ook wel heel bijzonder. U kent allemaal die tekst dat de Heer Jezus vertelt dat hij inderdaad 3 dagen en 3 nachten in het graf zal zijn en dat hij zal sterven. En dan vragen de mensen om een teken. En dan zegt de Heer, jullie krijgen niks anders. Ik lees het even voor uit Matteüs 12. Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Dus de Heer Jezus geeft ze het teken van Jona en dat zegt hij in verband met de opstanding. En nou is het wel bijzonder, als je Jona leest, dan komt op een gegeven moment ook die 40 dagen weer naar voren. Jona 3, Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van het dier, van het zeemonster geweest, komt weer op het droge, gaat naar Nineve toe en dan staat er in Jona 3, Jona begon de stad in te gaan, hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineve geloofden in God. Ze riepen een vast uit en trokken rouwgewaden aan. Ze waren ondersteboven van. En van de grootste tot de kleinste onder hen. Ze geloofden. Het teken van Jona de profeet. Jona's prediking. 40 dagen en de stad zou ondersteboven worden gekeerd. Het teken van Jona de profeet in verband met de opstanding. 40 dagen. En Nineve kwam tot geloof. Dat was trouwens maar een tijdelijke, dat was uitstel van executie, want later is Nineve wel degelijk verwoest, ook vanwege ongeloof. Maar in ieder geval laat het zien dat na die 40 dagen er weer een periode is afgesloten. En we weten dat inderdaad de opstanding heeft plaatsgevonden, 40 dagen tot de hemelvaart en 40 jaar in het jaar 70 dat Jeruzalem ondersteboven is gekeerd. Net zoals Nineve. Het teken van Jona de profeet. En dat is ook wel mooi, want Jona wordt dus een profeet genoemd. Nou, als u het boek Jona leest, dan vindt u geen profetie. Zoals Jesaja en Ezekiel en Micha dat hebben gedaan. Een profetie in de zin van de Heere zegt en de Heere het zal enzovoort. Maar Jona zelf is als het ware profetie. Een beeld van hoe het zal gaan in de toekomst. Vandaar ook zo'n geweldig inderdaad beeld dat na 40 jaar Jeruzalem verwoest zal worden. 40 jaar, een periode van beproeving die overgaat in herleving en vernieuwing. En het is wel interessant om inderdaad de concordantie er dan eens bij te pakken en op te zoeken 40 en waar dat dan allemaal voorkomt. En dan zie je dat het allemaal met elkaar te maken heeft. We gaan nu naar die 40 dagen tussen de opstanding en hemelvaart. En daarvoor wil ik eerst een aantal versen lezen uit 1 Korinthe 15. Dat is het hoofdstuk van de opstanding, waarin Paulus een aantal hele duidelijke dingen stelt. En dat is belangrijk om vast te stellen. Straks gaan we nog even naar het Johannesevangelie om te zien wat er precies gebeurde met een aantal mensen. Maar eerst 1 Korinthe 15. En dan lezen we voor de duidelijkheid vanaf vers 1, het hele gedeelte. Want het slaat eigenlijk precies op de periode na de opstanding. Paulus zegt dan in 1 Korinthe 15, verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, en daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. En daarna is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Dat is trouwens wel een apart woord wat daar staat, een ontijdig geborene. Want even voor de duidelijkheid, het is wel belangrijk dat we begrijpen wat Paulus bedoelt. Ik las in een nieuwe Bijbelvertaling dat ze het vertaald hebben met misbaksel. Dat Paulus zichzelf een misbaksel zou noemen. Hij is aan mij verschenen als aan een misbaksel. Maar daar heeft het niet zoveel mee te maken. Een ontijdig geborene. Eigenlijk zegt Paulus, ik ben de prediker van de heidenen geworden. Ik ben heen gegaan, Petrus en de zijnen hebben in Israël verkondigd. Ik ben naar de volkeren gegaan. Maar eigenlijk is dat natuurlijk de taak van het volk van Israël straks in de toekomst. En Paulus ziet zichzelf als eigenlijk al een vooruitloper daarvan, een ontijdig geborene, die al als type van het volk wat Israël later zal doen, de grote daden Gods verkondigen in de toekomst. Dat deed Paulus al eerder. En dat heeft geleid tot ongeloof. Het zij u dan bekend dat dit heil aan de heidenen gezonden wordt en die zullen dan ook horen. Dus een ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij de Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Ja. Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Maar nu, Christus is opgewekt. Dat betekent dat de inhoud van ons geloof en onze prediking de opgewekte en opgestaande Christus is. En velen hebben die opgestaande Christus ontmoet. We hebben het net gelezen. Paulus noemt er een aantal op. En we gaan straks naar Johannes 20 en daar lezen we ook hoe een aantal inderdaad die opgewekte en opgestaande Christus ontmoet. Maar dat is de inhoud van ons geloof. De opgewekte en opgestaande Christus. En niet voor niks, we hebben het gelezen dat Paulus een aantal mensen noemt, en het zijn er honderden die inderdaad de Christus hebben gezien. Hij is opgewekt. Kijk, dat het graf leeg was is één ding, maar dat is geen bewijs dat hij is opgestaan. Dat ze hem ontmoet hebben, getast hebben, gezien hebben, dat is het bewijs dat hij is opgestaan. Nou, we gaan naar Johannes 20. Wie hebben hem gezien? 1 Korinthe 15 heeft ons al een beetje geholpen. Maar we gaan een paar versen lezen in Johannes 20. Eén daarvan, daar heb ik al bij stilgestaan op de Paaszondag. De ontmoeting met Maria Magdalena. Maria van Magdala, officieel. Ze dacht dat het de tuinman was, maar het was de tweede Adam. Niet de eerste tuinman, maar de tweede. De Christus. En ze wordt bij name genoemd. Maria. En ze erkent hem als meester, Rabboni. Haar ogen gingen open. En dat vond ik zo mooi, ik heb dat vorige keer genoemd, maar ik zeg het nog een keer. Dat Rabboni, meester, van ik heb in de gaten wie u bent. U bent de Heer. Wordt nog gezegd van Bartimeus, die blind was en kan zien. En op het moment dat hij het ziet, noemt hij de Heer meester, Rabboni. Hij had het zicht gekregen, net zoals Maria. Ook andere vrouwen hebben de Heer Jezus ontmoet. Dat gaan we nu niet lezen, want het staat in Matteüs 28. Zij ontmoetten Jezus terwijl ze het nieuws gaan vertellen. Ze waren bij het graf geweest. Daar hadden ze twee engelen ontmoet en die hadden gezegd, wat zoek je de levende bij de doden, hij is hier niet. Ga naar zijn discipelen en vertel dat ze naar Galilea moeten gaan enzovoort. En terwijl ze dan op weg gaan, dan komen ze de Heer tegen. Dus ook die vrouwen, Maria, de moeder van Jacobus en Salome, zoals dat beschreven staat, hebben ook de Heer ontmoet. Paulus noemde het al, hij is verschenen aan Cephas of aan Kefas. Dat is Petrus. De Bijbel zegt daar verder niks over. Alleen Paulus noemt dat even, dat hij verschenen is aan Petrus. En dat is natuurlijk op zich wel bijzonder. Want ik kan me voorstellen dat dat een heel bijzondere ontmoeting is geweest. Petrus die 3 dagen daarvoor gezegd had, die Jezus, daar heb ik niks mee. Die ken ik niet, daar hoor ik niet bij. Nee, ik hoor daar niet bij. En toen kraaide de haan. En hij weende bitter. Wat zal hij gedacht hebben? Wat zal hij gevoeld hebben? Wat zal hij gedaan hebben? Wat zal hij gedacht hebben toen hij met Johannes naar het graf liep en het zag dat het leeg was? Ik ga u niet verlaten. Wel, nee, ik blijf bij u. Ik ga voor u strijden. Ja, maar de mens kan niet strijden. God heeft het probleem opgelost. God geeft genade. En juist is hij aan Petrus verschenen. We weten niet wat er gezegd is, we weten niet wat er gedaan is. Maar het zal een bijzondere ontmoeting zijn geweest. En aan de andere kant denk ik, niet voor niks zegt de Bijbel er niks over. Je kan er van alles over denken. Maar het is beter om vast te stellen, Petrus heeft de Heer verloochend, ik ken hem niet. En vervolgens lezen we dat de opgestane, als een van de eerste ook aan Petrus verschenen is. Om te laten zien, Petrus, ik ben er. En misschien dat Petrus ook wel bij zijn naam genoemd is. Over die Petrus gaan we volgende week nog wel verder stilstaan. Als we het hebben over die wonderbaarlijke visvangst in het meer van Tiberias. Want daar speelt Petrus ook nog weer een belangrijke rol. Maar dat is voor volgende week. Dan lezen we natuurlijk in Lucas over twee discipelen die op weg zijn naar Emmaus. Ik denk zelf dat het een man en een vrouw zijn geweest, een echtpaar, want ze vragen de Heer om bij hen te komen en de maaltijd te houden. Jezus wandelt met hen mee. En dan is het bijzonder, wat gebeurt er? Die twee die hebben het niet in de gaten dat het de Heer Jezus is. U kent de geschiedenis. En dan staat er in Lucas 24. O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden, om zo zijn heerlijkheid in te gaan? En hij legde hun uit wat in de schrift over hem geschreven was. En het bijzondere is van die twee, en dat is misschien wel mens-eigen, om vooral veel na te denken. Maar op het moment dat een mens bij zichzelf gaat nadenken, moet je oppassen. Want dan is de kans groot dat het een verkeerde kant op gaat. Als de mens bij zichzelf nadenkt. Want die Emmausgangers, die zei ook, wij dachten bij onszelf, hij is het die Israël gaat verlossen. Ja, maar je moet niet bij jezelf nadenken, want dat betekent dat jij de bron bent van de informatie. Nou, niks zo onbetrouwbaar als een menselijke bron. Nee, de bron van waarheid en van hoe het gaat, dat is het woord van God. En vandaar dat de Heer Jezus ook zegt, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij legde hun al wat in de schrift over hem geschreven was. Zij dachten na, zonder het woord van God. En dan staat er ook, hun ogen werden dichtgehouden. Ja, want je hebt namelijk het woord van God nodig. Het spreken van de Heer Jezus, om je ogen te openen. Dan ga je het zien. En dan gaan ze terug naar de discipelen. En vervolgens, en nu gaan we naar Johannes 20. Vervolgens gaat de Heer Jezus zich ook vertonen aan de discipelen. Johannes 20, vers 19. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week, dus dat is de opstandingsdag, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. Nou, moet je je voorstellen wat daar gebeurt? Deuren dicht, er staat deuren, waarschijnlijk heeft dat te maken met het, in ieder geval de deur van het huis, maar waarschijnlijk ook de deur van de voorhof die om dat huis heen is. Dus in ieder geval deuren dicht. En dan staat er, dat is trouwens wel bijzonder, een beetje raar vertaald. Want zoals het in onze vertaling staat, waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden. En je zou kunnen lezen, uit vrees voor de Joden hadden ze de deuren gesloten. Zo van, pas op voor de Joden. Dat de discipelen bang waren voor de Joden. Maar ik heb eens wat nagekeken in andere vertalingen en eigenlijk staat er gewoon letterlijk, daar waar de discipelen bijeen waren, uit vrees van de Joden. Niet voor de Joden, maar er was vrees bij de Joden. En dat klopt ook wel, want de Joodse leidslieden waren bang. En u weet wel wat er gebeurde namelijk bij de begrafenis. Staat in Matthäus, ik lees het voor, zegt de overpriesters en de fariseeën, geef dan bevel, zeggen ze aan Pilatus, dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, met de bedoeling dat zijn discipelen hem 's nachts niet kunnen komen stelen en dan tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden, want die laatste dwaling zal erger zijn dan de eerste. Er was vrees bij de Joden dat hij inderdaad zou opstaan, want dat had hij gezegd. Dus er was vrees bij de Joden. En als je bang bent voor Joodse leidslieden, dan kun je maar beter de deur even dicht houden, want je weet nooit wat ze gaan doen. Trouwens, het is wel een bijzonder verhaal, even terzijde. Maar wat doen die Joodse leidslieden op het moment dat ze ontdekken dat het inderdaad het graf leeg is? staat er in Matteüs 28. Dan worden de soldaten bij de Joodse leiders geroepen. Er wordt hun geld gegeven met de bedoeling dat ze de leugen vertellen dat de discipelen gekomen zijn en het lichaam hebben weggehaald. Ja. De leugen regeert. En er staat erbij dat die leugen gepredikt wordt tot de huidige dag. Dat is wat de leiders van een volk doen, om hun eigen zin door te drijven. Ze verspreiden de leugen. Ja, dat kan ook niet anders, want ze staan onder leiding van de vader van de leugen. De tegenstander, die niks anders doet dan liegen. In ieder geval, die discipelen zijn hier dus uit vrees van de Joden. Zo, dan kunnen de Joden, want je weet nooit wat die van plan zijn om te doen. En de Heer Jezus kwam binnen en stond in hun midden en zei tegen hem, vrede zij u. Vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Tja. Hij laat hun de tekenen in hun handen en zijn zij zien en ze verblijden zich. En dat is ook wel mooi, want in Johannes die schrijft ook nog drie brieven, hè? 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes. En in de eerste Johannesbrief haalt Johannes dit als het ware nog eventjes aan. En dan zegt hij in 1 Johannes 1 vers 3, wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat u ook gemeenschap met ons hebt en deze gemeenschap van ons is ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus. En deze dingen schrijven wij u met de bedoeling dat uw blijdschap volkomen is. En dat klonk precies overeen met wat we hier lezen in vers 20. Hij liet zijn handen en zijn zij zien. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. En dat uw blijdschap volkomen wordt. De discipelen verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en gaf hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. En als iemand u zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Op de opstandingsdag, wij zouden zeggen op Pasen, ontvangen ze de Heilige Geest. Dus Pasen en Pinksteren valt gewoon op één dag. Je ziet trouwens dat inderdaad dat ontvangen van de Heilige Geest niet iets is wat specifiek alleen maar op de Pinksterdag gebeurt, maar dat gebeurt regelmatig in Gods woord, wanneer mensen onder leiding van Gods Geest hun werk moeten gaan doen. En wat de context is ook wel weer helemaal duidelijk, want die apostelen die zouden inderdaad in het plan van God de blijde boodschap van de opgestaande Christus verkondigen en in Israël een getuigenis zijn, in Jeruzalem, in Samaria, in Judea en tot het uiterste der aarde. En als ze tot geloof zouden komen, dat volk, dan zou de Christus weer komen. En tot die tijd hadden de apostelen een belangrijke rol te vervullen. Want we lezen dan, als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven, als u hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Denk bijvoorbeeld wat er gebeurde met Ananias en Safira. Die zondigden doordat ze zeiden dat ze al het geld hadden afgestaan en ze vallen dood neer. Hoort bij de tijd van de verkondiging van het heil van het koninkrijk. En deze woorden passen daar ook bij. Slaan dus niet op onze tijd. Vers 24. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, we hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn handen niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Zal ik beslist niet geloven. Thomas, is dit nou een ongelovige? Nou, dat is maar zeer de vraag. Want ik denk dat Thomas niet anders was dan die andere 10. Die misschien ook hun twijfel hadden. Van ja, waar is de Heer? We horen van alles, maar we zien hem niet. En opeens was hij in hun midden. Mag Thomas dat dan niet zien? Moet Thomas maar aannemen, terwijl de anderen hem zien en tasten en voelen. Moet Thomas dan maar aannemen op alleen basis van het woord? Nee, Thomas wil het ook zien. Hij is ook een echte Jood. Die verlangt een teken. Ja, en Thomas, je zou kunnen zeggen, die wilde wel geloven, maar wilde graag hetzelfde bewijs hebben als zijn medebroeders, die ook de Heer hadden gezien en hem hadden getast en gevoeld. Nou, dat gaat gebeuren. Een week later, na 8 dagen, waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Nog even over Thomas, want dat is wel bijzonder. Ik had het namelijk niet opgeschreven, maar ik had het gisteravond nog even opgezocht. Toen dacht ik, oh, dat is wel interessant. Thomas betekent tweeling. Of in ieder geval iets met twee. En dan staat er, genaamd Didymus. Thomas is de Aramese naam en Didymus is de Griekse naam. Betekent hetzelfde. Tweeling of twee. En dat twee, dat is wel typisch voor Thomas. Want Thomas heeft twijfel. Ja, jullie zeggen dat wel. Maar ik wil het zelf zien. Hij twijfelt. En u weet wat twijfel in het Duits is? Zweifel. Zwei. Twee. Ook in het Nederlands is het woord twijfelen afgeleid van tweevoud. Het kan het een zijn of het kan het ander zijn. Twijfel, dat je niet weet wat het is. Nou, dat is in Thomas. Een van de twee. Hij twijfelt. Dus hij doet zijn naam ook nog gewoon eer aan. En hij wil graag bewijs zien. Hij wil niet twijfelen. En dan lezen we in vers 28, na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Je zou kunnen zeggen, hij werd gekenmerkt door twijfel, een twijfelaar. Jezus kwam dan terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Hé, dat is de tweede keer. De eerste keer vrede zij u, de tweede keer weer vrede zij u. Geen twijfel over mogelijk dus. Daarna zei hij tegen Thomas, Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Ook Thomas krijgt gewoon hetzelfde als wat de andere discipelen ook te zien en te horen kregen. Kijk, hier ben ik. Voel maar, tast maar. Zoals Johannes zegt, we hebben het gezien en we hebben het gehoord. En we zijn met blijdschap vervuld. Ook voor Thomas geldt dat. We zijn met blijdschap vervuld. En dan zegt Thomas, en dat is wel heel mooi. Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. En dat is op zich een bijzondere uitspraak. Want hij noemt de Heer Jezus, de opgestaande, mijn God. Terwijl die hem ziet. Ja, maar dat kan eigenlijk niet. Want niemand heeft ooit God gezien. Nou, misschien heeft hij ook gedacht aan wat de Heer Jezus zelf zei in Johannes 14. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Niemand heeft ooit God gezien, Johannes 1. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En Thomas ziet de opgestaande Heer, en weet, nu mag ik ook de Vader kennen, mijn Heer en mijn God. Ja, en dan staat er, even zien, vers 29, Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Omdat je mij gezien hebt, heb je geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Ja, we weten nu uit 1 Korinther 15 dat er verschillende honderden zijn geweest die hem gezien hebben en geloofd hebben. En Thomas, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk een type van het volk van Israël dat gelovig wordt. En bij het volk van Israël moet ik ook weer denken aan twee. Thomas, 10 stammen en de 2 stammen, die tweeling die bij elkaar horen. En hoe gaat het volk in de toekomst zien en gelovig worden? Nou, Zacharia 12 vers 10. Als de nood hoog is in Jeruzalem, zal er een gelovig overblijfsel worden uitgeleid bij de wederkomst van de Heer. En wat staat er dan? Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En in Openbaring 1 vers 7 daar staat, hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En dat gaat over dat volk van Israël. Hoe gaan die hem zien? Hoe weten ze dat het de Christus is? Omdat ze zien dat hij doorstoken is. Nou, dat was bij Thomas ook het geval. Hij geloofde pas op het moment dat hij zag dat de wond in zijn zij, waar hij doorstoken was. Dus inderdaad, ook in de toekomst komt het volk tot geloof als ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben. Heeft te maken met de aardse omstandigheden van het koninkrijk van God wat er wordt opgericht. Want op de aarde gaat het om zien, om ruiken, om voelen, om proeven, om tasten, om vasthouden. Op het moment dat de Heer verborgen is, vallen al die dingen weg en blijft er nog maar één ding over. Namelijk het woord wat gesproken is. Na de tijd van de apostelen, na de handelingen, is het de tijd van niet zien. Het zou u dan bekend dat dit heil aan de heidenen gezonden wordt, die zullen dan ook horen. Geloof. En dat is ook wel mooi, want dat is inderdaad wat inderdaad beschreven staat in vers 30. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog vele andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat is het uitgangspunt. Door te geloven heb je het leven in zijn naam. En geloven, dat is vertrouwen op het woord dat God gesproken heeft. Ook al zie je daar niks van. In de tijd van de aardse bediening, in de tijd van het koninkrijk dat zal worden opgericht, ook in de toekomst gaat het wel degelijk om het zien. En ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. En ze zullen over een week klagen als over een eerstgeborene. Dat hoort bij inderdaad het zien. In onze tijd gaat het niet om het zien. Maar door te geloven heb je het leven in zijn naam, het opstandingsleven. Hier eindigt de geschiedenis op die 8 dagen na Pasen. Ik noem nog eventjes, om het lijstje vol te maken. De Heer Jezus had gezegd tegen zijn discipelen, ga naar Galilea, daar ga ik jullie ontmoeten. Daar heeft hij ook ze inderdaad ontmoet. Op een berg heeft hij ze ontmoet. In Matthäus 28 staat dat ze daar de opdracht krijgen. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen enzovoort. Allemaal in de context van het plan van God. Wat het koninkrijk op aarde zou vestigen. Dat het verkondigd zou worden enzovoort enzovoort. Op een berg in Galilea hebben ze dus de grote opdracht gekregen. We hebben gelezen over meer dan 500 broeders tegelijk. We weten niet waar dat is geweest en hoe dat is geweest. Maar in ieder geval aan een grote groep mensen is de Heer Jezus ook verschenen. Hij is verschenen aan Jacobus, de broer van de Heer Jezus. En Jacobus was degene die later ook de voorman was van de gemeente in Jeruzalem. In ieder geval is het duidelijk dat de Heer Jezus op verschillende manieren en aan verschillende mensen verschenen is. Om te laten zien dat hij leeft. Ze kunnen hem tasten, ze kunnen hem voelen en ze mogen geloven. Geweldig beeld van ook het plan van God. Alleen we weten wat het gevolg is geweest. Na 40 jaar is uiteindelijk Jeruzalem toch verwoest. Maar wat zo mooi is, na 2000 jaar herhaalt die geschiedenis weer zich. Maar zal uiteindelijk de Heere wel terugkomen. En dan zullen ze hem zien, die zij doorstoken hebben. Dat is niet de gemeente, het lichaam van Christus. Want als hij verschijnt, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wij hoeven niet te zien dat hij doorstoken is. Wij mogen het geloven, gewoon op basis van het woord van God. En als je gelooft, dan heb je, zoals hier staat in Johannes 20, vers 31, en met de bedoeling dat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Nou, dat is natuurlijk geweldig, het leven in zijn naam. Zoveel mensen hebben ervan getuigd. Er is geen dode geweest die zo zijn opgestaan waarbij zoveel bewijs geleverd is. En het mooie is, de geschiedschrijvers zijn daar in zijn algemeenheid allemaal over eens. Er is geen twijfel. Dus de Heere leeft. En daarom vind ik het mooi om op deze dodenherdenking te gedenken dat hij inderdaad gestorven is voor onze zonden. Maar dat hij is opgestaan en u en mij het leven geeft. Volgende week dan gaan we verder met het laatste stukje van Johannes 21. Want in die 40 dagen is er niet veel meer beschreven dan we tot nu toe gelezen hebben. Behalve dan de geschiedenis dat er een aantal discipelen gaan vissen op het meer van Tiberias. De Heer Jezus staat op het strand en heeft er een vuurtje en daar moeten ze vissen vangen, maar ze vangen niks. En Petrus wordt bij de Heer geroepen en de Heer vraagt aan hem, hey Petrus, heb je mij lief? Nou, die geschiedenis, daar gaan we volgende keer bij stilstaan. En dan hebben we in feite alles besproken en gelezen wat er over die 40 dagen in Gods woord staat. Het is niet zo heel veel, maar wat in ieder geval duidelijk is, is dat die 40 te maken heeft met een tijd van beproeving, maar dat het uiteindelijk uitloopt op een geweldige positie in het hemelse, de hemelvaart. Goed, tot zover. Volgende week verder. Zullen we de Heere danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw woord, dat ons de ogen heeft geopend. Omdat u spreekt, gaan we het zien. Heer, wilt u maken dat, net zoals bij de Emmausgangers, dat we niet in onze eigen gedachten blijven hangen, maar dat we onze eigen gedachten laten bepalen door uw woord en wat u ervan vindt. En dat we dan gelovig zullen zijn. Dan is er ook geen plaats voor twijfel, het een of het ander, dat we het niet weten. Want we weten het zeker. Maar nu, Paulus zegt het in 1 Korinthe 15, maar nu Christus is opgewekt. En dat is ons leven. Dank u wel dat we dus niet de meest beklagenswaardigste van alle mensen zijn, maar dat we de mensen mogen zijn die mogen genieten van het grootste genot wat er is. Namelijk een leven bij u in het hemelse. Dank u wel dat we een geweldig vooruitzicht hebben. En dat het vooruitzicht zich zal combineren met uw plan, als u inderdaad ook eenmaal terug zal komen. Na 40 jubeljaren. Dank u wel, Heer, dat na zo'n periode van 40 er altijd nieuw leven is. Een nieuwe ordening. Een nieuw begin. En dank u wel dat u dat doet. We vragen u zegen voor de rest van deze dag. Dat u met ons zijn waar we zijn, op de weg ons behoeden en bewaren. Komende week met ons zijn, misschien hebben we nog vakantie of misschien zijn we aan het werk of doen andere dingen. We mogen weten dat u nabij bent. Heer, zo verwachten we het van u. Uit genade. Amen.